Ik moet altijd aan Madonna denken, die... Die zo gaat zingen, dan. Dat is een dingetje. Nee. Ik zie mezelf niet op die camera, zie je? Zie je? Ja, maar ik zit toch te kijken. Oké. Siebe heeft mij gevraagd om dit keer iets te doen over... De mensen met wie Jezus in aanraking komt. En wat dat voor mensen zijn en wat die aanraking dan, of wat die gesprekken van Jezus precies inhouden. Dus ik wil het met jullie hebben over de verschillende groepen mensen die in de tijd van Jezus in Israël rondliepen. Zoals de fariseeën, vooral over de fariseeën ga ik het hebben. En ook de sadduceeën heb je. En je hebt de hoge priesters en je hebt de oudsten en je hebt de schriftgeleerden. Daar wordt hij heel moeilijk naar mij gekeken. Door allemaal groepen mensen met wie Jezus in aanraking komt. Maar om dat een beetje te begrijpen, wilde ik eerst met jullie een stukje geschiedenis vertellen. Volgens mij heeft Siebe in het begin ook dat een beetje gedaan, maar ik wist niet meer precies wat precies. Een stukje geschiedenis van de hele politieke situatie in Israël in die eerste eeuw, toen Jezus dus rondliep. Omdat dat belangrijk is om te begrijpen wie die mensen zijn. En voor zover we wat weten van die mensen. En nou leek het me leuk om het met een flyover te doen. En een tijdbalk te tekenen. Dan gaan we kijken hoe ver we komen. Dan ga ik jullie... Siebe, kan ik harder? Ik mompel. Nee, maar dat... mensen hoeven mij toch niet te zien om het te horen. Ik denk aan het land Israël. Is het heel erg als die dingen vallen? Ik moet nu om even het ja zeggen. Oké. Ik denk aan het land Israël en ik denk bijvoorbeeld als we denken aan een tijdlijn dat hier Jezus is geboren. Ongeveer. Jezus geboren. Kunnen jullie niet lezen, maar ik wel. En dan ga ik terug in de geschiedenis. Nou, als je 1000 jaar terug gaat in de geschiedenis, zit je ongeveer bij David. Maar ik wil ongeveer 500 à 600 jaar teruggaan. Waarbij je de stad Jeruzalem hebt in het land Judea. En die stad Jeruzalem, dat weten jullie vast wel, die wordt op een gegeven moment ingenomen door koning Nebukadnezar. Die verovert die stad en op een gegeven moment dan deporteert hij ook de bevolking van die stad. En dan verwoest hij ook de tempel. Dus eigenlijk... Ik weet het niet precies, 580 of zo, 590 voor Christus, wordt de tempel verwoest. De eerste tempel van Juda, dat is dus de tempel van Salomo. Wat er in die tussentijd gebeurt, totdat Jezus wordt geboren, dat is eigenlijk wat bepaalt de hele politieke situatie in het land Israël ten tijde van Jezus. Die tempel wordt verwoest, de belangrijke Joden worden naar Babylon gevoerd, hè, waaronder Daniel bijvoorbeeld, dat kennen we allemaal, dat verhaal. En op een gegeven moment, na 70 jaar, mogen ze weer terugkeren in het land. Ondertussen is die Nebukadnezar, of in ieder geval die Babyloniërs, zijn ook verslagen door de Mede en de Perzen. Dan zijn de Perzen, de heersers, en zo'n Persische koning, die laat Nehemia de tempel weer herbouwen op een gegeven moment. Dat is... 70 jaar later. En dan ontstaat er weer een tempel, de tweede tempel in Jeruzalem. En dan ontstaat er daar een klein staatje, het Juda. Dat is echt rond Jeruzalem, een klein stukje Juda. En dat is een soort semi-autonoom staatje, wat eigenlijk ook afhankelijk is van het grote Perzische Rijk. In die tijd hebben ze geen koningen meer, zoals koning David en en Salomo. Maar eigenlijk wordt het land bestuurd door de hoge priester. De hoge priester wordt op dat moment, de hoge priester in de tempel, die wordt op dat moment ook de belangrijkste politieke functie. Dus het wordt ook belangrijk voor, hè, als je politieke ideeën hebt, wie die hoge priester is. Wie de basis in het land. De hoge priester werd normaal altijd uit de stam Levi gekozen, uit het huis van Aaron. In die tijd werd het steeds gebruikelijker dat de koning van Perzië bijvoorbeeld zich ging bemoeien met wie de hoge priester was, want die wilde natuurlijk iemand die met hem bevriend was. Nou, dat duurt voort tot ongeveer, ik geef globale data hoor, tot ongeveer 330 voor Christus, zo rond die tijd, gebeurt er iets wat heel de geschiedenis van de wereld, waar wij ook nog steeds mee te maken hebben, en eigenlijk ook de hele situatie in Israël verandert. En dat is dat uit deze streek hier, uit Macedonië, staat er een man op, Alexander de Grote. En Alexander de Grote, zijn vader verovert al heel Griekenland. En Alexander de Grote, die verovert vervolgens heel Turkije, heel Israël, heel Egypte. Egypte was altijd het sterke rijk geweest. Wordt veroverd door Alexander. En Alexander die verovert ook het Perzische Rijk. En die gaat nog zelfs verder tot aan bijna India. En die brengt met zich mee de Griekse cultuur. De Hellenistische cultuur, want de Grieken noemden zichzelf Hellenen. Dat is de Hellenistische cultuur. Alexander ging al vrij snel dood. Die ging dood op 33-jarige leeftijd volgens mij. En toen werd eigenlijk zijn rijk werd in vier stukken verdeeld. Zijn vier generaals. Waarvan de belangrijkste zijn voor onze geschiedenis. Eén generaal die kreeg het koninkrijk in Egypte. Ptolemeus. En de andere generaal die het huis van de Seleuciden stichtte. Die kreeg eigenlijk heel Syrië en wat hierachter ligt eigenlijk nog. En die Ptolemeeën, dus het nieuwe Egyptische koningshuis eigenlijk. En die Seleuciden, die gingen eigenlijk veel met elkaar oorlog voeren. En dat deden ze omdat het ene rijk hier zat en het andere rijk hier zat. Israël zat er precies in het midden. Dat deden ze vaak over Israëlisch grondgebied. Dus gedurende die tijd, na Alexander de Grote, zo'n 100 jaar, is het heel onrustig daar in die regio. En je krijgt allerlei mensen in Israël, of allemaal Joden, die in aanraking komen met die Griekse cultuur. En die cultuur wel heel interessant vinden. Want de Griekse cultuur staat op dat moment gewoon voor alles wat nieuw is. Alles wat modern is in die tijd. Je kan het vergelijken met de Amerikaanse cultuur bij ons. Wij vinden het ook interessant om Engels te kunnen praten. In die tijd vond iedereen het interessant om Grieks te kunnen praten. En om de dingen te doen die de Grieken deden. En dat druiste enorm in bij Joden die een conservatieve inslag hadden. En zich graag aan de Torah wilden houden. Die botsten daarmee. Dus je had op een gegeven moment had je Joden die conservatief waren. Die de Torah wilden volgen. Die Gods geboden wilden volgen. En je kreeg steeds meer Joden die steeds meer progressief en vernieuwend gingen denken. En die Griekse gebruiken wilden houden. Zoals een heel bekend voorbeeld is op een gegeven moment dat er op een gegeven moment een hoge priester is in Israël, maar dat is ook weer later volgens mij. Die bouwt een Grieks gymnasium waarbij mannen dus naakt met elkaar worstelen. Nou, dat gaf een grote opstand daar in Israël. Die Grieken eten ook gewoon alles wat je kan, alles wat rondloopt, dat eten zij gewoon op. En dat wilden de Joden natuurlijk ook niet. Dus vanaf die tijd, als die Griekse cultuur over Israël komt, krijg je dus ook steeds meer onrust, zelfs burgeroorlogen tussen verschillende facties, ook binnen Jeruzalem. Mensen die de Griekse cultuur willen en mensen die juist de oude Judese of het Judaïstische cultuur willen. Wordt gepland. Ik zie jouw hoofd. Daar ben ik wel. Nee, ja, dan moet je de camera draaien, want ik ga niet verplaatsen.
Kunnen we die camera iets draaien? Dat kunnen we wel doen.
Maar kunnen jullie niet eens zo
als punt op dat muur zet.
Hij is nu uit. Volgens mij zegt het niet meer. In ieder geval, op een gegeven moment, die Ptolemeeën, trouwens de laatste koningin van die Ptolemeeën, die is wel bekend als Cleopatra. Later, dat is, die komt dus uit het hele koningshuis. Maar in ieder geval, die Seleuciden en die Ptolemeeën, die maken ruzie, waar Israël ertussen zit. Op een gegeven moment komt Israël helemaal winnen, die Seleuciden, en komt Israël, of in ieder geval Juda en die landen daaromheen, die komen onder controle van de Seleuciden. Zo rond 200. En dan gaat er iets belangrijks gebeuren. Want dan, ik heb de jaartallen niet precies uit mijn hoofd, want die had ik eigenlijk op een slide staan. Ah ja. In het jaar 168 of 167 is er zo'n koning van dat Seleucidische Rijk, Antiochus, en die voert eigenlijk weer oorlog tegen die Ptolemeeën. Maar dan gebeurt er iets nieuws in die tijd. Want nu zijn die Grieken niet meer oppermachtig, maar nu komt er hier een rijk wat steeds machtiger wordt. Dat zijn de Romeinen. Die gaan over de zee varen en die krijgen steeds meer controle over die Middellandse Zee. En die kunnen zich ook gaan bemoeien met wat er in die andere landen gebeurt. En die Romeinen vinden Egypte heel belangrijk, want Egypte heeft heel veel graan. Die Romeinen willen hun bevolking voeden, dus Egypte is eigenlijk heel belangrijk voor ze. En die gaan zich dus bemoeien met wie Egypte, de Ptolemeeën, ruzie of oorlog voeren. En die zien dus op een gegeven moment dat die Antiochus, die is hier aan de winnende hand, en die sturen hem een brief namens de Romeinen, dat hij zich uit Egypte moet terugtrekken. En die Antiochus die heeft wel door dat die Romeinen veel sterker zijn. En die is heel geïrriteerd en die trekt zich terug uit Egypte. Maar op de weg terug komt hij langs Jeruzalem. En dan is hij geïrriteerd en hij komt bij Jeruzalem en hij denkt, dan zal ik mijn buit wel uit Jeruzalem halen. En hij belegert de stad Jeruzalem en hij verovert de stad. Hij plundert de tempel en dat doet hij. En eigenlijk is hij zo geïrriteerd dat hij ook allemaal anti-Joodse regels instelt. Eigenlijk denken ze bijvoorbeeld dat er in die tijd in Jeruzalem dat er dus nog steeds die strijd aan de hand is tussen de mensen die de Griekse cultuur voorstaan, de Hellenisten, en de mensen die de meer conservatieven, die volgens de Joodse gebruiken willen leven. En eigenlijk kiest hij, die Antiochus, kiest partij voor die Griekse gebruiken. En hij verbiedt bijvoorbeeld dat mensen de Joodse gebruiken mogen doen. En hij geeft bijvoorbeeld opdracht om bijvoorbeeld ook varkens en andere onreine dieren te gaan offeren in de tempel. En dat soort dingen. En op een gegeven moment, volgens mij in het, ja, ik vertel het een beetje uit mijn hoofd hoor. Volgens mij in het eerste dorpje of stadje waar die dat beveelt dat ze een onrein dier moeten gaan offeren, is er een priester en die weigert dat. Die denkt, dat doe ik niet. Je moet me verbeteren als ik het verkeerd zeg hoor. En die priester denkt, dat doe ik niet. Ik ga geen varken of een ander onrein dier offeren. En die zegt, ik doe het niet. En dan kiezen die soldaten van Antiochus, die gaan naar iemand anders toe en die zeggen, doe jij het dan? En die man zegt, oké, ik doe het wel. En dan wordt die priester, Mattathias heet hij, wordt zo boos dat hij die man doodt en hij doodt ook die soldaten van Antiochus. En dan schrikt hij natuurlijk, denk ik. Hij heeft 5 zonen, hij vlucht de bergen in en vanaf dat moment komen hij en zijn zonen in opstand tegen die Seleuciden, tegen die Grieken. En dat is het begin van de Maccabeese opstand. De Maccabeërs. Nou, die Mattathias die ging een jaar later dood, maar die had ook een hele strijdvaardige zoon, Judas. Judas de Maccabeer. En Judas die weet met een leger om zich heen te verzamelen. En die weet binnen 3 jaar volgens mij die Grieken te verjagen. En eigenlijk Juda moet je nog steeds denken, dat is eigenlijk een heel klein landje hier, net om Jeruzalem heen. Maar die weet Juda zelfstandig te maken. Judas zelf, die sneuvelt ook en dan neemt zijn broer het weer over. En daarna weer zijn andere broer. En volgens mij de derde die het overneemt is Simon, de Maccabeer. En Simon, zo'n 20 jaar later, die sticht echt een koningshuis. Dus die... dan is het al zo rustig geworden. En volgens mij hebben die Grieken ook weer te maken met de Parthen. Dus die hebben ook weer andere oorlogen waar ze zich druk om moeten maken. Die Simon weet een koningshuis te vestigen. Waardoor Juda weer een koninkrijk wordt. Gedurende zo'n 100 jaar. Ja. Dus van, weet ik veel, van 140 tot... 40, 30. Eigenlijk 37. Voor Christus wordt Juda weer een koninkrijk. Waarbij je een koningshuis hebt van die Maccabeërs. En dat koningshuis heet het Hasmoneese Koninkrijk. Zal ik het gewoon opschrijven? De Hasmoneërs. Dat is een koningshuis wat over Israël heerst. En ze heette Hasmoneërs omdat weer een opa van die Mattathias heette, volgens mij zo. Maar wat doen die mensen nou? Die Hasmoneërs, dat zijn priesters. Die kunnen wel, dat zijn priesters, ja, ik zeg het goed toch? Dus die kunnen wel priester zijn, of hoge priester zijn. En de hoge priester waren ze al lange tijd gewend in Israël, of in Juda, was de baas. Maar zij gaan zichzelf ook koning noemen. Echt het Griekse woord basileus. Wat betekent dus dat één persoon koning en priester is. Ja, en dat is ook weer gevoelig in Juda. Want als je de Bijbel, als je de Torah volgt, kan niet één persoon koning en priester zijn. Tenminste niet volgens het oude systeem. Want de priester komt uit de stam Levi en de koning komt uit de stam Juda. Dus daar is ook wel weer heel erg veel verzet tegen. En het is in die tijd, in de tijd van dit koninkrijk, dat je in de geschiedschrijving, en dat is bij een geschiedschrijver Josephus, daar hebben we het ook heel vaak over gehad, Josephus. Dat je voor het eerst ziet dat er gesproken wordt over verschillende groepen binnen het Jodendom. Zoals Farizeeën en zoals Sadduceeën. En je hebt ook nog zelfs andere groepen waar wij nog nooit van hebben gehoord. Therapeuten bijvoorbeeld. Maar, die zie je daar voor het eerst opkomen. En in het begin is bijvoorbeeld die Farizeese partij, dat is echt een politieke partij. Die houden zich bezig met politiek. Want die vinden het bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niks dat die Hasmoneeën, dat die zowel koning als priester zijn. En die verzetten zich daartegen. Op een gegeven moment helpen zij zelfs een vrouw van iemand op de troon, Salome. En dan worden ze even heel populair, worden ze even heel invloedrijk, die Farizeeën. Maar na die Salome, dan worden ze weer vervolgd en dan worden zelfs honderden gedood en alles. Mijn punt is vooral dat ze in het begin ook vooral een politieke partij waren, die zich bemoeide met politiek. Terwijl je eigenlijk later ziet in de tijd van Jezus, lijken ze vooral een soort geestelijke stroming te zijn binnen het Jodendom. Dus je had de Farizeeën, je had ook de Sadduceeën, dat was ook een soort politieke partij. En het verschil daartussen is eigenlijk dat de Sadduceeën, dat had meer te maken met de rijkere elite. Dat waren de priesters ook, mensen die het beter hadden. Terwijl de Farizeeën, dat waren ook wel geletterde mensen, mensen die opgeleid waren, maar dat waren meer de mensen uit het gewone volk. En die hadden hele andere ideeën. Toen al hadden ze andere ideeën en ten tijde van Jezus hadden ze ook andere ideeën. Maar ze hielden zich nog wel bezig met alles wat er in Juda gebeurde. Dus alles wat er rondom de tempel gebeurde, want daar lag eigenlijk de politieke macht. Daarnaast heb je ook nog de Essenen bijvoorbeeld. Hebben jullie ook vast wel eens van gehoord? De Essenen komen niet in de Bijbel voor, maar we weten uit de geschiedschrijving, bijvoorbeeld bij de Josephus, wel dat dat ook net zo'n politieke stroming was. Dat was dus geen politieke stroming, want die Essenen die waren nog meer traditioneel. Die keerden zich helemaal af van dat idee van een koning die ook priester was. En van wat er allemaal in de tempel gebeurde. Dus die stichtten ook een soort kloosters. Hè, zoals de Qumran, waar de Dode Zeerollen zijn gevonden. Dat is dan, denken ze, een soort klooster van die Essenen. Wat ook goed is om te beseffen, is dat dus de hoge priester, hè, wij denken altijd, als je denkt over hoe het in de tempel ging vroeger, dat dat allemaal heel netjes ging en dat het allemaal op een geestelijke manier ging. Nee, dat was helemaal niet zo, want die hoge priester die had gewoon politieke macht. Dus het was gewoon een politiek spel, wie die macht kreeg en wie die hoge priester werd. En daar werd om gevochten ook echt, en daar werden ook mensen gewoon om dood gemaakt. En als je het in dat licht ziet, is het helemaal niet zo raar als je gaat nadenken over Jezus later. Dat Jezus zomaar wordt doodgemaakt. Ja, dat was het spel dat ze speelden in die tijd. Nou, dit was leuk. Die overwinning van die Maccabeërs trouwens op Antiochus, dat wordt ook nog steeds herdacht. Hè? Dat is Chanukka. Dat is het idee van op een gegeven moment, dat ze toen ze die Seleuciden hadden verdreven en de tempel weer vrij was, konden ze de tempel weer inwijden. En toen brandde het licht achter. In ieder geval, dat is het lichtjesfeest, Chanukka-feest. Dus dat is wel een hele belangrijke gebeurtenis. Toen was er dus weer een tempel die er stond. En toen op een gegeven moment kreeg je ook weer, tussen al die nazaten van die Hasmoneërs, kreeg je ook weer strijd, wie de hoge priester was, wie de koning kon zijn. Burgeroorlogen, tot op een gegeven moment de Romeinen ingrepen. Dat was Pompeius de Grote. Die kwam op een gegeven moment gewoon met zijn legers aan. Die Romeinen waren bezig met de hele wereld aan het veroveren. Die kwamen op een gegeven moment ook hier. En Pompeius die nam ook vrij makkelijk Jeruzalem in. En toen kwam Israël of Juda eigenlijk onder controle van de Romeinen. En die Romeinen die gingen ook vervolgens weer in Egypte vechten. En daar had je ook weer strijd tussen Julius Caesar en Pompeius en alles. En daar, dan vergeet ik iets te zeggen. Nou ja, daar bemoeiden mensen zich uit Idumea weer mee. Invloedrijke families. De familie van Herodes bijvoorbeeld. En omdat Herodes op die manier eigenlijk die Romeinse generaals leerde kennen, ook later een soort bevriend werd met degene die later keizer Augustus werd en alles, werd Herodes op een gegeven moment koning gemaakt ook in Juda. Maar daarvoor vergeet ik te zeggen wat er gebeurde onder die Hasmoneeën. Ik ben nu een beetje chaotisch. Ik zei eerst, dit is een klein staatje Judea. Maar toen die Hasmoneeën een soort van onafhankelijk werden van de Grieken, toen gingen ze ook oorlog voeren en toen veroverden ze ook Samaria en ook Galilea. Dus pas toen kwam Galilea weer bij Judea. Wij denken altijd over Israël als één land. Ja, ter ere van de keizer. En ze veroverden ook dit land hieronder. Dat is Edom, Idumea. En Herodes was een Edomiet. En die Edomieten, die werden gedwongen om zich te bekeren tot het Jodendom. Dus in de tijd van Jezus en in de tijd van Herodes waren dit geen Joden. Hè, ze kwamen niet uit Jacob voort. Maar ze geloofden wel, ze hadden wel de Joodse godsdienst. En Herodes kwam ook uit die streek. Hij had dus wel de Joodse godsdienst, maar was geen Jood. Dus hij kon wel koning worden, want de Romeinen stelden hem aan. Maar hij kon bijvoorbeeld geen hoge priester worden. Want hij was geen Jood. Zeker geen Leviet. Maar zo komt het dus dat iemand uit Edom koning werd over Israël. En dit is ook goed om te bedenken. Want wij denken altijd over Israël als één land. Maar die mensen hier in Judea. Ja, hierboven lag Samaria. Daar moesten ze natuurlijk niks van hebben, van die Samaritanen. Dat weten we allemaal. Maar daarboven lag Galilea. En dat zijn wel Israëlieten die daar woonden. Maar eigenlijk vonden die mensen die hier woonden, vonden dat ook maar een achtergesteld zootje. Daar komt Jezus vandaan. En Jezus gaat op een gegeven moment, hè, de populaire man uit Galilea, die gaat naar Jeruzalem. En dat wil ik ook met jullie lezen, na deze hele lange introductie. Die gaat het eigenlijk opnemen tegen die elite daar in Jeruzalem. Dat is eigenlijk een soort van de achtergrond die er helemaal achter zit. En die elite, dat zijn dus de fariseeën, de sadduceeën en ook de leiders van het volk. Die leiders van het volk, dat zijn de hoge priesters. Er is één hoge priester, maar er zijn meerdere, wat de Bijbel ook noemt, hoge priesters. Dat zijn gewoon de belangrijkste priesters. Je hebt de oudsten. Dat zijn dus ook leiders van het volk. En je hebt de schriftgeleerden. De schriftgeleerden zijn eigenlijk, je moet je voorstellen, in die tijd kan niet iedereen schrijven en lezen. De schriftgeleerden zijn gewoon de secretarissen, de mensen die wel konden schrijven en lezen. En die dus ook alle juridische zaken voor je konden regelen. Maar die mensen, omdat ze konden lezen, konden ze dus ook goed in de Tora lezen. En waren ze ook heel erg onderlegd in de Joodse wet. Dus daar wisten ze veel van. Ik denk dat je per stad ook oudsten had. Maar in Jeruzalem had je ook oudsten. En dat waren allemaal mensen die zaten in de Joodse raad, in het Sanhedrin. Het Sanhedrin was eigenlijk het politieke orgaan. Waarin dus heel veel Sadduceeën zaten. Er zaten ook Fariseeën in. En de hoge priesters zaten daarin. En die bepaalde eigenlijk de politieke koers. Nou, ik wilde jullie wat voorlezen over. Oh. Huh? Ik wil jullie wat voorlezen, want je hebt dus de Fariseeën en de Sadduceeën. En de Fariseeën zijn dus de geletterde mensen die veel weten van de Bijbel. Dat was een politieke stroming al heel lang en ook een geestelijke stroming. En die zijn eigenlijk een beetje populair bij het gewone volk. En dat heeft misschien wel te maken met het feit dat de Fariseeën zich ook tegen de Romeinen verzetten. Terwijl de Sadduceeën, dat was meer de elite, meer de rijkere mensen, die hulden eigenlijk met de vijand, die werkten met de Romeinen samen. En die waren daardoor dus ook veel minder populair. Maar die mensen hadden ook een heel ander idee over God en de Bijbel. En dat is wel interessant. Dit is vroegzibel om dit mee te nemen. Dit is bijvoorbeeld zo'n geschiedwerk van die Flavius Josephus. Die heeft meerdere boeken geschreven, maar een van die boeken is de oude geschiedenis van de Joden. Dus eigenlijk, als je een keer een alternatieve Bijbel wil lezen, is het heel leuk om te lezen. Want het is nog echt best goed te lezen. En hij schrijft ook bijvoorbeeld over die Fariseeën en de Sadduceeën. Dan moet ik het even zoeken. Nu wil ik alleen uitleggen dat de Fariseeën het volk enkele. En dit is wel heel belangrijk om te begrijpen wat Jezus nou gaat doen. En daarna gaan we in de Bijbel lezen hoor. Hij zegt dit over de Fariseeën. Nu wil ik alleen uitleggen dat de Fariseeën het volk enkele wettelijke voorschriften hadden gegeven. Die door hun voorvaderen waren overgeleverd. En niet waren opgetekend in de wetten van Mozes. Om die reden werden ze verworpen door de school van de Sadduceeën. Die stelde dat alleen de voorschriften die waren opgetekend moesten worden nageleefd. Maar dat bepalingen die mondeling door de voorvaderen waren overgeleverd niet gevolgd moesten worden. Over deze zaken nu bestaan tussen beide scholen controversies en grote meningsverschillen. Waarbij de Sadduceeën alleen de welgestelden aan hun zijde vinden, maar geen aanhang hebben onder het volk. Terwijl de Fariseeën juist de steun van het volk genieten. Dus je hebt Fariseeën en Sadduceeën. Fariseeën, Sadduceeën. Zij hebben het volk. Zij hebben de elite. Maar we hebben net gelezen, zij geloven alleen de wetten van Mozes. Dus Torah, schrijf ik maar op. De Fariseeën hebben Torah. Maar die hebben ook de overleveringen van de vaderen. Overleveringen. Als je dit leest, dan denk je, wauw, die Sadduceeën die houden zich aan de Bijbel. Hè? Zo een beetje wat wij ook hebben, sola scriptura. Terwijl die Fariseeën zijn meer wat wij dan de katholieke kerk zouden noemen. Die hebben ook heel veel tradities en regels van de kerk zelf, die zij net zo belangrijk vinden als de Bijbel. Maar er zijn meer verschillen, en dat kan je ook bijvoorbeeld in de Bijbel lezen. En dan moeten jullie maar eens lezen in Handelingen 23. En in Handelingen 23 staat Paulus voor de Sanhedrin. En dan gaan we niet lezen waarom die daar staat of zo, maar dan zie je ook een verschil tussen die Farizeeën en de Sadduceeën. Handelingen 23 vanaf vers 6. En daar Paulus wist dat het ene deel van dat Sanhedrin, van die Joodse raad, behoorde tot de Sadduceeën en het andere tot de Farizeeën, riep hij in de raad: Mannen, broeders, ik ben een Farizeeër, een zoon van Farizeeën. Ik sta terecht op de hoop en de opstanding van de doden. En toen hij dit zei, kwam er tweedracht tussen de Farizeeën en de Sadduceeën. En de menigte werd verdeeld. Want de Sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is, noch engel of geest, maar de Farizeeën beleiden zowel het een als het ander. Dus Paulus zegt, ik sta hier vanwege de hoop op de opstanding van de doden. En hij zegt dat expres omdat hij weet dat die Farizeeën en die Sadduceeën vervolgens gaan discussiëren of dat nou waar is. Is er nou zoiets als opstanding van de doden? Want de Farizeeën, die geloofden dat wel. En die geloven ook in engelen. En in een leven hierna. Josephus noemt dat ze in de onsterfelijkheid van de ziel geloofden. Maar die Sadduceeën, die geloofden dat niet. Die geloofden gewoon wat we om ons heen zien. Dat is het. Klaar. Dus wat dat betreft, wat dat geloof betreft, zullen wij weer voor de Farizeeën kiezen. Enerzijds heb je meer feeling met de Sadduceeën omdat ze alleen de Torah volgen, sola scriptura. Anderzijds met de Farizeeën omdat ze ook in een hiernamaals geloven en in een leven na dit leven. Maar die Farizeeën die hebben dit. En dit is nou een heel heikel punt. Overlevering. Van de oude. En je kan daar heel veel over lezen. Ook bij Josephus. Ook bij andere schrijvers. En ook bijvoorbeeld, en daar wilde ik ook een stukje van voorlezen. In het judaïsme zelf. Jullie weten misschien dat de joden hebben ook meerdere heilige boeken. Hè? Die hebben niet alleen de Bijbel, de Torah. Maar die hebben ook uitleg bij die Torah. Eigenlijk. Die overlevering, want eigenlijk is het idee dat die Farizeeën, die stroming, hun geestelijk gedachtegoed, is wat is overgegaan in het huidige Jodendom. De rabbis zijn eigenlijk de opvolgers van die Farizeeën. En die hebben dus ook boeken als de Mishnah, wat onderdeel is van de Talmud. En daarin praten ze ook heel veel over deze dingen. En daarvan is ook een heel interessant dingetje wat je bijvoorbeeld in een bepaalde tekst kan lezen. Waarbij zij bijvoorbeeld zelf zeggen, dus dit is uit een Mishnah, dat is ongeveer 200 jaar later weer, na Jezus geschreven. Dan zeggen ze zelf, de Farizeeën en ook hun opvolgers, Mozes ontving de Torah op de Sinaï en gaf deze door aan Jozua, Jozua aan de oudste aan de profeten, de profeten gaven de Torah door aan de mannen van de grote vergadering. En de mannen van de grote vergadering zijn eigenlijk iedereen die na, ten tijde van Ezra, dus toen de tempel weer werd hersteld, al de profeten en alle belangrijke mannen, toen, dat noemen ze de mannen van de grote vergadering. En die zeiden drie dingen. Wees wel overwogen in je oordeel, voed veel discipelen op, en het belangrijkste, dat punt wil ik maken, maak een hekwerk om de Torah. En dit is namelijk wat zij geloofden. Maak een hekwerk om de Torah. Bescherm de Torah. Zorg dat mensen de Torah niet overtreden door daar iets omheen te bouwen. En wat ze daar omheen bouwden waren nog meer regels. En daarom heb ik ook die hele geschiedenis willen vertellen van die Griekse cultuur die over Israël komt. Het is heel, waartegen mensen zich verzetten, het is heel logisch als je het geschiedkundig kijkt dat ze dat gaan doen. Want die mensen die willen vasthouden aan de voorvaderlijke overlevering, die willen vasthouden aan de Torah van Mozes. Ze worden overspoeld door een nieuwe cultuur. Hè. Je kan het vergelijken met de Amerikaanse cultuur die in Nederland komt. Hoe kan je daar nou zelf tegen beschermen? Door je nog meer vast te bijten in je eigen cultuur. Dus vanuit dat oogpunt bezien is het heel lovenswaardig wat ze willen doen. Is het heel goed. Ze willen de Torah beschermen. Ze willen dat ze zich allemaal aan de Torah houden. En hoe doen ze dat nou? Door dat noemen ze een hekwerk te bouwen. Je kan het heel simpel voorstellen als iemand zegt, je mag de straat alleen oversteken bij een zebrapad. Hoe zorg je nou dat iemand die regel niet overtreedt? Nou, door een extra regel te maken, je mag de straat nooit oversteken. En dan zul je het ook nooit fout doen. Dat is wat zij eigenlijk doen. Dat is het hekwerk. En dit is precies de botsing, over dat hekwerk, de botsing die zij hebben met Jezus. Moeten we pauze houden? Even koffie inschenken? Want dan kunnen we daarna uit Lucas 11 lezen over zo'n botsing.
Ja.
Ja. Nou, de schriftgeleerde is niet per se een groep, dat is meer een beroep. En die konden natuurlijk Sadduceer of Fariseer zijn. Je had ook nog de zeloten, die waren helemaal fanatiek. Hè? En die zaten ook allemaal bij Jezus volgeling. He, want een van Jezus' discipelen heet ook Zeloot. En ze denken bijvoorbeeld ook dat Judas Iscariot, dat Iscariot kan weer afgeleid zijn van Sicariër. En Sicariër was een subgroep, eigenlijk de extremisten onder die Zeloten. Die Sicariërs, dit kan je ook lezen bij Josephus, die pleegden aanslagen. En die Sicariër betekent dolkman, die gingen met een dolk onder hun kleed. Gingen ze waar een drukke plek was en als ze bijvoorbeeld een hekel hadden aan iemand of een belangrijk iemand van wie zij vonden dat hij te veel invloed kreeg, die staken ze gewoon neer op het plein. Dat waren de Sicariërs. En ze denken, of dat heb ik gelezen, dat ze denken dat Iscariot daar vandaan komt.
Maar ja, je hebt natuurlijk nu in Jeruzalem zo, heb je ook allemaal verschillende groeperingen natuurlijk. Heb je ook die vier wijken die allemaal...
Ja.
Anders denken.
Ja.
Ja, dat bedoel ik. Dus dat is nog steeds...
En dat had je toen ook. En het is ook niet zo dat iedereen maar... Wat je wel overal leest is dat dus heel het volk... zich aan de gebruiken... die voorvaderlijke overlevering van die fariseeën hield. Maar die Josephus zegt dat er maar bijvoorbeeld... in die tijd maar 6000 fariseeën waren. Op een bevolking, dat heb ik ook weer gelezen, dat toen Jeruzalem werd belegerd later door de Romeinen, waren er 600.000 mensen in Jeruzalem. En van heel het land, als 6.000 daarvan maar fariseeën waren, was het helemaal geen hele grote groep. En toch hadden ze een grote invloed en toch waren zij het in eerste instantie die vooral met Jezus in de clinch lagen. En dat is heel leuk, vind ik, ik ga maar gewoon verder. Als je Lucas leest, als je het evangelie van Lucas leest, lees je eigenlijk eerst over Jezus natuurlijk, dat hij geboren wordt. Dat hij op een gegeven moment naar de tempel gaat als 12-jarige. Dus dan gaat hij uit Galilea, gaat hij naar Jeruzalem. Maar daarna zie je vooral dat hij zich in Galilea bevindt. Op een gegeven moment staat er wel ergens dat hij de dorpen van Judea aandoet, dus dan gaat hij weer naar Judea. Maar vooral in Galilea wordt hij heel populair. En daar krijgt Jezus letterlijk een grote menigte staat de hele tijd. Dus dan denk je, ja, wat is een grote menigte? Nou ja, als je denkt aan die spijziging van de 5000. Hij heeft gewoon duizenden mensen die achter hem aanlopen, om hem heen lopen. En je kan je voorstellen dat als die fariseeën, dat waren ook mensen die zich bezighielden, die populair waren bij het gewone volk, dat ook, denk ik, heel veel jaloezie gaf. Daar loopt een niet-fariseer, een niet-whatever, iemand die op zijn eigen houtje rondgaat, een wonderdoener, die duizenden mensen achter zich aankrijgt. Ik kan me voorstellen dat dat heel veel wrijving geeft. En dat zie je dus ook steeds, dat Jezus daar steeds wordt aangevallen door fariseeën of door schriftgeleerden. En later ook sadduceeën. En dat gaat vooral gebeuren als Jezus op een gegeven moment, in het Lucas-evangelie gaat het zo, dat Jezus dan op een gegeven moment zegt, nu ga ik op naar Jeruzalem. En dan gaat hij op naar Jeruzalem. En dan kun je het lezen als een soort tocht van hem naar Jeruzalem. Waarbij hij door die dorpen gaat en dan ook steeds weer fariseeën ontmoet. En die vallen hem aan. Dat wil ik even met jullie lezen. En op een gegeven moment komt hij bij Jeruzalem en dan heb je die intocht in Jeruzalem, hè, waarop hij op een ezel Jeruzalem binnentrekt. Een week voor Pasen, een week voordat hij gedood wordt. En dan lees je nog meer confrontaties van Jezus met de fariseeën, met sadduceeën, met schriftgeleerden. Waarbij ze steeds heel geërgerd achterblijven, hè, vanwege Jezus' antwoorden. En je dan ook leest dat ze besluiten hem te willen doden. En waarom, daarom wilde ik één dingetje lezen met jullie, waarom worden ze nou zo boos op hem? En een heel mooi stukje vond ik Lucas 11. Want daarin kun je precies lezen waar ik het net over heb gehad, over die voorvaderlijke overleveringen. En dat Jezus daar gewoon tegenin gaat. En dat is Lucas 11, vers 37. En dat is een heel bekend stukje ook, dat je ook in Matthäus en ook in Marcus kan lezen. Ik wilde eigenlijk lezen vanaf vers 37. Terwijl hij, dat is dus Jezus, sprak, nodigde een fariseer hem om bij hem te komen eten. En hij kwam binnen en ging aanliggen. De fariseer verwonderde zich toen hij zag dat hij zich voor het eten niet eerst wies. En wies is een oud-Nederlands woord, denk ik, voor waste. Ik kende het niet. Maar de Heere zei tot hem, en gij dan, gij fariseeën, de buitenkant van de beker en de schotel reinigt gij, maar van binnen zijt gij vol roof en slechtheid. Onverstandige, heeft hij die de buitenzijde gemaakt heeft, ook niet de binnenzijde gemaakt? He, dus Jezus komt binnen bij die fariseeër, hij was zijn handen niet, die fariseeër is verbaasd en meteen begint Jezus hem eigenlijk aan te vallen over het wassen van de beker. Doch geef de inhoud als aalmoes en zie, alles is u rein. Maar wee u, fariseeën, want gij geeft tiende van de munt en de ruit en van alle kruiden. En gij gaat voorbij aan het oordeel en de liefde van God. Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Wee u, fariseeën, want gij zijt gesteld op de ereplaats in de synagogen en op de begroetingen op de markten. Wee u, want gij zijt als onzichtbare graven. De mensen die er overheen lopen weten het niet. Een van de wetgeleerden antwoordde en zei tot hem, meester, door dit te zeggen beledigt gij ook ons. He, hier heb je een wetgeleerde, een schriftgeleerde, dus iemand anders dan de fariseeën. Die zegt, ja, je beledigt ook ons. Maar hij zei, wee ook u, wetgeleerde, want gij legt de mensen ondraaglijke lasten op en zelf raakt gij die lasten niet met één van uw vingers aan. Wee u, want gij bouwt de grafsteden van de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. Zo zijt gij dan getuige dat gij instemt met de daden van uw vaderen, want ze hebben hen gedood en u bouwt. Daarom zegt ook de wijsheid Gods, ik zal tot hen zenden profeten en apostelen. En van hen zullen zij sommigen doden en vervolgen, opdat van dit geslacht afgeëist worden het bloed van al de profeten dat vergoten is sinds de grondvesting van de wereld. Van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharias die omgebracht is tussen het altaar en het tempelhuis. Ja, ik zeg u, het zal afgeëist worden van dit geslacht. Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf zijt gij niet binnengegaan en hen die trachten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden. En toen hij van die plaats vertrok, begonnen de schriftgeleerden en de fariseeën hem heftig aan te vallen, hè, en hem uit te vragen over vele dingen. Hem een strik spannende om hem te vangen in iets dat hij zich zou laten ontvallen. Ik zal er nog een keer rustig doorheen gaan, maar wat je ziet hier op het einde is dat ze gewoon kwaad zijn. Jezus wordt uitgenodigd bij een van die fariseeën en ze krijgen meteen een discussie, heftige discussie. Nou was dat ook wel heel normaal in die tijd om op een polemische manier met elkaar te praten. Maar ze zijn gewoon op het einde kwaad en dat zie je wat er steeds gebeurt. En op een gegeven moment ga je ook lezen dat zij zochten een manier om hem te doden of hem uit de weg te ruimen. He, maar ze zijn bang voor het volk, want hij is populair bij het volk. Wat je hier ziet, is dat Jezus binnenkomt bij die fariseeën. En hij gaat zitten, of hij gaat liggen aan die tafel. En die fariseeën die is verbaasd dat hij zich niet eerst wast. Waarom zou die fariseeën daar nou verbaasd over zijn? He, wij zijn ook misschien gewend om onze handen te wassen voor het eten, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat niet om je handen wassen zodat je schone handen wast. Het gaat hier om het idee dat die fariseeën, en dat kan je ook bijvoorbeeld in Marcus 7 lezen, waar ditzelfde verhaal staat, waarbij Marcus ook uitlegt aan zijn lezers, die denk ik dan ook geen Joden waren, dat de Joden en de fariseeën dat doen voor elke maaltijd. Voordat ze gaan eten, zijn zij gewend hun handen te wassen, omdat de traditie dat voorschrijft. De traditie. Niet de wet van Mozes. Je kan dit ook lezen in Matthäus 15. De overlevering, ja. Wat deden die fariseeën namelijk? Die fariseeën hadden een beetje hetzelfde idee als wij. Dat wij vormen samen. En zo kan je het vergelijken, denk ik dan. Wij vormen, denken wij, als lichaam van Christus een tempel van God. En dat idee hadden zij ook een beetje. Zij als Joden waren een soort geestelijke woonhuis, tempel van God. En zij gingen alle regels die in de Torah staan van Mozes, die op de tempel slaan, voor als je in de tempel bent, gingen zij ook in hun dagelijks leven toepassen. Als je priester was in de tempel, en jij wil in de tempel dienst doen voor God, dan moet je ritueel rein zijn. Dat houdt in dat je je moet wassen. Er stond ook een wasvat, en er stonden ook allemaal kleinere wasvaten volgens mij, waarin de priesters altijd, als ze een offer brachten bijvoorbeeld, zich konden wassen, hun handen konden wassen. En dat is wat die fariseeën, en in navolging van die fariseeën ook de gewone mensen gingen doen. Die gingen ook thuis, als zij gingen eten, altijd hun handen wassen, zodat ze altijd rein waren. En Jezus doet dat niet. Ik kan ook in Matthäus lezen dat de discipelen dat niet doen. En dat vinden ze dus vreemd, want dat is een gebruik, dat doet iedereen, en Jezus doet dat niet. Nee, die hadden niet dezelfde regels als de fariseeën. Dus misschien deden zij dit ook niet. Nee. Dat weet ik niet, dat staat niet per se ergens. Ja. Nee, er staat in ieder geval hier dat hij zich verwonderde, dat hij zich voor het eten niet eerst wies. Je kan ook in Matthäus dus lezen dat ze hem vragen waarom zijn discipelen ook hun handen niet wassen. Eigenlijk staat hier zelfs, als je het in het Grieks zegt, waarom hij zich niet eerst doopte, staat er. Er staat echt het woord dopen. Dus helemaal onderdompelen. En ze denken zelfs ook dat die mensen dat dus deden. Want overal in Israël, zoals Sibbe dan ook wel weten, of mensen die daar zijn geweest, vinden ze uit die tijd ook doopfonten, noemen wij dat dan, waterbaden. In de wat rijkere huizen, elk huis heeft in zijn kelder een waterbad. Ze denken dus dat die mensen voor elke maaltijd dus echt volledig ondergingen. Volgens mij ook, dus als je de trappen van de tempel opging, waren er allemaal waterbaden. En er is ook zelfs bijvoorbeeld één theorie die zegt dat hele bad van Bethesda, ik ben er zelf niet geweest, maar als je plaatjes ziet, zie je ook trappen naar beneden gaan en omhoog. Dat gewoon bedoeld was als bad waar de pelgrims doorheen konden gaan, zodat ze zichzelf doopten voordat ze naar de tempel gingen. Dat was dus een voorvaderlijke overlevering, zo'n hekwerk om de Torah, om maar te zorgen dat je ook in je dagelijks leven ritueel rein was. En daar heeft ook dat tweede bijvoorbeeld mee te maken. He, Jezus zegt, de buitenzijde. Ja. Hij deed dat omdat hij dus vond, dat lees je dus verderop, dat zij met die regeltjes, want dit is maar een regel, omdat zij met die regeltjes het dus voor de gewone mens heel moeilijk maakten om binnen te gaan, staat hier in Matthäus staat het koninkrijk van God binnen te gaan. Kijk, die fariseeën waren geletterde mensen, dus die konden lezen en schrijven, weet ik veel. Die konden al die regeltjes aan elkaar leren, die konden erover lezen, die konden zich aan al die regeltjes houden. Maar voor gewone mensen was dat op een gegeven moment onmogelijk. Ik heb bijvoorbeeld ook zitten lezen over die mensen moesten ook allemaal eden zweren. Bijvoorbeeld als je ergens van werd beschuldigd, dan kon je zeggen, ik geef mijn voorbeeld hoor, in mijn eigen woorden. Ik zweer bij de tempel. Nou oké, dat hebben ze op een gegeven moment, dat is ook een interessante, dat mag wel. Je mag wel zweren. En wat die fariseeën deden is bijvoorbeeld allemaal regeltjes bedenken, waarbij je op verschillende niveaus kon zweren. Dus als jij zweerde bij bij het altaar, dan zweerde je op een bepaald niveau. Maar als je zweerde bij dat wat op het altaar ligt, dan was jouw lag er meer waarde in wat jij zei. En zo hadden ze allemaal regeltjes bedacht, die ook allemaal verschillende juridische waarden hadden. Bijvoorbeeld als jij zei, ik geef weer een voorbeeld in mijn eigen woorden, als Sybe mij ergens van beschuldigt en ik zeg, ik heb zoiets niet gedaan, dan is het nogal in vage termen. Terwijl als ik heel, en dan hoefde ik, als ik het toch had gedaan, bijvoorbeeld maar één keer een offer te brengen. Terwijl als ik had gezegd, ik heb dat, en ik specificeer het, ik heb dat en dat en dat niet gedaan, dan ben ik heel specifiek en dan moest ik 3 offers brengen. Allemaal dat soort moeilijke regeltjes hadden zij gemaakt, die fariseeën. Waardoor ze het dus moeilijk maakten voor gewone mensen die niet kunnen lezen en schrijven, om het allemaal te begrijpen. Oftewel, om ritueel rein te zijn, om zich aan hun wet te houden en om dus voor God geschikt te zijn. He, dat is wat Jezus eigenlijk bedoelt, dat ze het onmogelijk maken, of eigenlijk het koninkrijk voor hun op slot doen. Daarom zegt Jezus, laat je ja gewoon ja zijn. Nee, dan hoef je al die regeltjes niet te doen. Ja. En niet alleen Jezus zei dat, bijvoorbeeld die Essenen, die zeiden, je mag niet zweren. Omdat zij al die regeltjes ook flauwekul en onzin vonden. Dus Jezus was ook niet de enige die niks van de fariseeën moest hebben, hoor. Trouwens, want ook bijvoorbeeld in die Rabbijnse literatuur kan je ook allemaal negatieve verhalen lezen over de fariseeën. Maar daarom maakt Jezus zich daar zo druk om. Want Jezus bekommert zich om de gewone mens. En dat lees je ook heel erg in dit stukje. He, Jezus gaat bijvoorbeeld zeggen, jullie maken je druk om de buitenzijde van de beker. Nee, je kan... Dat is het mooie. Je kan die hele discussie over de buitenkant van een beker wassen, kan je ook bijvoorbeeld weer lezen in die Mishna's. Dat was een discussie tussen het huis van Hillel en het huis van Shammai. Waarbij de ene zei, je moet eerst je handen wassen en dan pas de wijn in de beker schenken. En de ander zei, nee, je moet eerst de wijn in de beker schenken en dan pas je handen wassen. Want de ene geloofde dat de buitenkant van de beker onrein kon zijn. En als je die eerst had aangeraakt, dan moest je dus daarna je handen wassen voordat je ging drinken. En de ander geloofde dat die buitenzijde niet onrein kon zijn. Ik snap het zelf allemaal niet. Allemaal hele lastige regels. Maar daar gaat Jezus eigenlijk op in. En Jezus zegt, luister, jullie maken je druk om dat soort kleine dingen, maar het gaat om je eigen binnenkant. Daar gaat het om. En dat is eigenlijk de grote kritiek van Jezus tegen die fariseeën. Jullie maken je druk om de uiterlijke regeltjes, maar het gaat God om je hart. Het gaat God om wat er achter die regels zit. En dat kun je bijvoorbeeld bij de derde ding lezen. Wee u fariseeën, want gij geeft tiende van de munt en de ruit en van alle kruiden. En gij gaat voorbij aan het oordeel en de liefde van God. Wat deden die fariseeën nou ook? Nou, jullie weten ook allemaal vast dat je binnen het Jodendom geacht bent tiende te geven. Dus een tiende van je opbrengst van wat van het land komt, geef je aan de stam Levi, zodat, hè, want zij doen dienst voor de tempel, zodat zij ook kunnen leven. Daarnaast moest je ook 1 keer in de 7 jaar, als ik het goed zeg, 10e geven, bijvoorbeeld aan alle armen in de stad. Oké, okay, ja, dat kan. Maar ook in de wet van Mozes staat dat ze volgens mij in het derde jaar van die hele Sabbatcyclusjaren moeten ze dan ook 10e geven aan de armen. In ieder geval is het idee achter 10e geven is dat je dus de behoeftigen, de mensen die dat nodig hebben, ondersteunt. Wat deden die fariseeën nou weer? Die maakten daar weer een hekwerk omheen en die bedachten dat je zelfs van kruiden, wilde planten, en dat zijn geen planten die je gewoon groeit op je land, daar gingen ze ook 10e van geven. Dus ze waren bezig met hele kleine details van die wet. Maar, zegt Jezus, daar gaat het niet om. Het gaat om Gods liefde, Gods barmhartigheid, Gods oordeel. Het gaat erom dat je naar die mensen omkijkt. En dat is wat die fariseeën blijkbaar dus niet deden. Want als je verder leest, ze waren gesteld op de ereplekken in de synagogen. Ze wilden belangrijk gevonden worden. Het ging die fariseeën helemaal niet om de gewone mens. En dat is waarop Jezus ze eigenlijk aanvalt. En op een gegeven moment beledigt Jezus ze ook wel heel erg, want dan zegt hij, um, Oh ja, in vers 44. Wee u, want jullie zijn als de onzichtbare graven. De mensen die er overheen lopen, weten het niet. Onzichtbare graven, dat is binnen het Jodendom ook een van de ergste dingen die je kan voorstellen. Want iedereen, als je de wet van Mozes leest, iedereen die met een dode in contact komt, die is super onrein. Dan ben je niet een beetje onrein. Hè? Als je een beetje onrein bent, dan moet je je wassen, tot de avond wachten en dan ben je weer rein. Als je in contact komt met een dode, en wij zijn dat allemaal, want wij zijn allemaal wel eens bij een begrafenis geweest. Als je in dezelfde kamer bent als een dode, dan ben je super onrein en dan moet je wel 7 dagen wachten voordat je weer rein wordt. Dus wat deden de Joden nou? Iedere keer als er zo'n pelgrimsfeest was, of eigenlijk in het voorjaar, als die feesten weer begonnen, gingen ze alle graven met witte kalk wit wassen, zodat iedereen zag waar een graf was, zodat je niet per ongeluk over een graf liep, hè, dat er geen onzichtbare graven waren, zodat je onrein was. Want stel, je kwam daar als pelgrim bij zo'n feest in Jeruzalem, je loopt over een graf, je bent onrein, mag je niet meedoen aan het feest. Dus dat is ook weer het ergste wat je kan voorstellen, wat er kan gebeuren. En eigenlijk zegt Jezus tegen die mensen, jullie zijn een onzichtbaar graf. Oftewel, jullie zijn zo onrein als maar zijn kan. Maar jullie houden de schone schijn op, want je ziet het niet aan de buitenkant. Aan de buitenkant, uiterlijk, houden jullie je aan alle regels. Lijkt het alsof jullie heel goed zijn. Maar jullie zijn eigenlijk het ergste wat je kan voorstellen. Dus is het heel begrijpelijk dat zij zo ontzettend boos worden ook. Zullen we nog 1 andere tekst lezen? Dan zal ik stoppen. En dat is ook in Lucas. Dan gaat Jezus op een gegeven moment verder. Dat is in Lucas 20. Dan gaat Jezus op een gegeven moment verder. En dan komt hij Jeruzalem binnen, wat ik net al zei. En dan gebeurt er natuurlijk ook iets wat die mensen in Jeruzalem, of de leiders in Jeruzalem, met afschuw moet vullen. Dat Jezus daar binnenkomt en dat de mensen allemaal staan te juichen langs de kant van de weg en hem binnenhalen als een soort Messias, als een koning. En dat is een man, nogmaals, uit Galilea. Dus dat is eigenlijk iemand uit een achtergesteld gebied die daar een beetje komt. En het eerste wat Jezus doet, als hij dan in Jeruzalem is, gaat hij naar het tempelplein en verjaagt hij al die corrupte mensen daar. Ja, dat kan, dat weet ik niet.
Nou, kijk, tenminste, dat heb ik een keer in uitleg gehoord. Hè, dat het niet alleen Arnel, die Dolorosus, zie je ook allemaal van die dingen. Ik vind net
de nou ja, kijk, mensen kwamen daar natuurlijk ook om iets te offeren. Dus je zal daar allemaal dieren kunnen kopen. En misschien werden daar wel woekerprijzen voor gerekend en alles.
Ja, precies, dat
toch? Ja. Dat is wat ik ook bedoel met die tempel was helemaal niet een zo'n mooie reine boel als wij altijd denken. Dat was gewoon markt en ook een groot politiek spel daar. En als Jezus daar dus komt en zich daar als Galileër bemoeit met wat er daar gebeurt, worden de mensen dus ook boos. En vervolgens komt er dan ook meteen een confrontatie. Komt iemand uit Amsterdam. Die komt iemand uit Amsterdam hier de markt in Rotterdam.
Dat
denk je ook. Ga terug naar je eigen.
Ja, precies. Het is een verkeer.
Ja. En dan vragen ze hem eerst, dat zullen we niet lezen, van volgens welke bevoegdheid doe je dit? En dan vraagt Jezus eigenlijk een terugvraag. Die zegt, wat denken jullie? Is Johannes, was die van de hemel gestuurd of was die door mensen gestuurd? En daar durven ze eigenlijk niet op te antwoorden, want ze denken dan, ja, als we zeggen van de hemel gestuurd, dan zegt hij, waarom heb je dan niet naar hem geluisterd? Dus als we zeggen, ja, die is van de mensen gestuurd, dan worden de mensen om ons heen boos, want iedereen gelooft dat Johannes een profeet is. Dus ze willen niet antwoorden. En dan zegt Jezus, nou, dan antwoord ik jullie ook niet. Want eigenlijk zou hun antwoord, wat zij vragen van Jezus, is precies hetzelfde wat Jezus van hun vraagt. En dan vanaf vers 9, dan gaat hij een gelijkenis vertellen. En die gelijkenis worden ze ook helemaal boos om. Hij begon tot het volk, 20 vers 9, hij begon tot het volk deze gelijkenis te spreken. Iemand plantte een wijngaard en hij verhuurde die aan pachters en ging geruime tijd buitensland. En toen het de tijd was, zond hij een slaaf tot de pachters, opdat ze hem van de vrucht van de wijngaard zouden geven. Maar de pachters sloegen hem en zonden hem met lege handen weg. Maar hij ging voort en zond een andere slaaf. Zij sloegen ook die, behandelden hem smadelijk en zonden hem met lege handen weg. En hij ging voort en zond een derde. Zij verwonden ook die en verwierpen hem buiten de wijngaard. Toen zeide de heer van de wijngaard, wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden, die zullen ze wel ontzien. Maar toen de pachters hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam. Laten we hem doden, opdat de erfenis voor ons zij. En ze wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen? Hij zou komen en die pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Maar toen ze dat hoorden, zeiden ze, hè, nu is de gelijkenis afgelopen. Toen ze dat hoorden, zeiden ze, dat nooit. Maar hij zag hen aan en zeide, wat betekent dat dan dit dat er geschreven is? De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. En ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En de schriftgeleerden en de overpriesters trachten op hetzelfde ogenblik de hand aan hem te slaan. Maar ze vreesden het volk, want ze begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. Oftewel, Jezus komt daar in Jeruzalem. Die maakt meteen dat tempelplein schoon. En ze vragen hem, hoe durf je dat te doen? En eigenlijk geeft Jezus als antwoord deze gelijkenis. En daarin vergelijkt hij, of daarin heeft hij het over een wijngaard. Iemand plant een wijngaard. Nou, die mensen denken meteen aan Jesaja 6, als ik het goed heb. Waar Israël ook een wijngaard wordt genoemd. Dus ze snappen meteen de hele setting, denk ik, van die gelijkenis. Hij heeft het hier over ons land hier. En ik denk dat jullie ook wel doorhebben dat Jezus spreekt over die hele politieke situatie, over de hele situatie daar. Iemand plant een wijngaard, hè? Israël, God, zet Israël neer en die geeft Israël eigenlijk in handen van pachters. Nou, die pachters hebben de leiding over die wijngaard, dus die mensen hebben donders goed door dat Jezus het over hun heeft, over de leiders van het volk. En wat doen die leiders van het volk? Iedere keer als die heer van de wijngaard iemand stuurt, dan mishandelen ze die persoon. Net als dat het volk altijd de profeten heeft mishandeld. En op het eind stuurt die heer van de wijngaard zijn eigen zoon. Nou, ik weet niet hoe zij daarop reageerden. Je hebt wel eens discussies of Jezus nou van zichzelf wist of dacht dat hij Gods zoon was. Nou ja, uit deze gelijkenis blijkt heel duidelijk dat hij zichzelf ziet als Gods zoon. En ik denk dat het voor hun ook een soort van duidelijk moet zijn dat Jezus hiermee op zichzelf doelt. En dat moet ook heel confronterend zijn voor hun, want ja, zegt Jezus nou hier dat hij de zoon van God is? En in die gelijkenis doden ze dan ook die zoon, omdat ze die erfenis voor zichzelf willen hebben. En eigenlijk zegt Jezus daar tegen die leiders van dat volk, hè, jullie willen zelf eigenlijk de baas spelen. Jullie willen niet, zelfs als die pachter zijn eigen zoon stuurt, willen jullie daar niet naar luisteren. Ik vond dit een mooi iets om te lezen, omdat het echt laat zien dat Jezus de aanval volledig, hoe zeg je dat? Ja, maar hij gaat full attack. Hij houdt zich niet in, nee. En niet dat een vrijbrief voor ons zou moeten zijn of zo, helemaal niet. Maar hij valt ze gewoon aan. En menselijk gesproken snap ik dat zij daar geïrriteerd over zijn en boos over zijn. Maar Jezus heeft natuurlijk wel gelijk. Hij haalt dan ook twee teksten aan. Hij zegt dan, als ze roepen eigenlijk, als hij die gelijkenis heeft gezegd, roepen ze dat nooit. Ze weten donders goed waar Jezus het over heeft. En dan zegt Jezus, wat betekent dan dit, dat er geschreven is? De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. En die tekst sprak mij ook heel erg aan. En dat komt uit Psalm 118. Ik weet niet of jullie dat weten. En als je die psalm leest, ja, ik denk dat het te laat is om dat allemaal te lezen. Maar als je nou vanavond de psalm wil lezen, dan moet je die eens lezen. Dat is een hele mooie psalm. Die spreekt eigenlijk over, dat is een soort vreugdelied, waarbij de psalmist zijn blijdschap uitspreekt over verlossing die God heeft gegeven. En als je leest over die psalm, is dat een psalm die ze bijvoorbeeld geschreven kunnen hebben toen ze de tempel aan het herbouwen waren. Psalm 118. En dan moet je die bouwlieden voorstellen die tempel aan het herbouwen zijn. En die zingen dan over Gods grote daden en dat die verlossing aan het volk brengt. En midden in die psalm staat dan ineens de steen die de bouwlieden afgekeurd hebben, deze is tot een hoeksteen geworden. En een hoeksteen is het fundament, hè, de steen, die belangrijkste steen in het fundament van een gebouw. Ja, als je denkt aan de tempel, dan kan dat iets zijn wat degene die die tempel bouwde, die dachten, die keuren we af, die steen, die is niet geschikt. Hè. Je kan je misschien voorstellen dat daar de restanten liggen van de oude tempel, allemaal stenen door elkaar. Dan vinden ze op een gegeven moment een mooie steen, maar die keuren ze eigenlijk af. Die is niet geschikt om te bouwen, maar uiteindelijk blijkt die toch tot het fundament van de tempel te behoren. Zo kun je het een beetje voorstellen. En Jezus is natuurlijk ook eigenlijk het fundament van de nieuwe geestelijke tempel die gebouwd gaat worden. En hij wordt ook door de bouwlieden, door de leiders van het volk, afgekeurd. Maar eigenlijk is in die afkeuring is meteen het fundament gelegd voor de nieuwe geestelijke tempel. Ik vond het wel heel mooi, dat beeld. En als je dus ook weer leest binnen Joodse website, lees je ook dat zij die psalm 118, ook messiaans opvatten. Dit is ook een tekst waarvan altijd wordt gezegd, het slaat op de Messias. Ja, ik heb het altijd opgevat als van, die eigenaar van de wijngaard zal dan komen en de pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Toen ze dat hoorden, zeiden ze, dat nooit.
Nee, dat doodmaken, dat gaat nog wel.
Ja. Dat zien ze niet zitten. Als je dit in Matteüs leest, Matteüs 23 is dat volgens mij, dan lees je precies hetzelfde. Dan lees je weer net andere bewoordingen. Oh nee, ik ben in de war met, sorry, ik ben in de war met die weeën. Die lees je in Matteüs 23. Dat Jezus zegt, wee u schriftgeleerden en fariseeën. Is dat 21? Oh ja, daar zegt iets op een andere manier in vers 43. Daarom, ik zeg u dat het koninkrijk van God van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. En toen de overpriesters en de fariseeën zijn gelijkenis hadden gehoord, begrepen zij dat hij hen bedoelde. En hoewel zij hem trachten te grijpen, vrezen zij de scharen, daar die hem voor een profeet hielden. Kijk, en ik had in de aankondiging van deze avond een beetje geschreven, wat heeft dit nou te maken met de dood van Jezus? Ik denk dat deze frontale aanval van Jezus steeds, het terecht, maar bij de fariseeën op de nadruk op die uiterlijke regeltjes die ze hielden, terwijl Jezus eigenlijk zegt, het gaat om je hart. En bij de leiders van het volk gewoon om hoe zij met Gods woord omgaan en dat zij eigenlijk alleen maar politieke spelletjes aan het spelen zijn. Ik denk dat de reden is dat Jezus, de menselijke reden, dat Jezus wordt doodgemaakt. Ze wilden hem gewoon uit de weg hebben, hij was gewoon een lastbak voor ze. En ze waren jaloers op hem. Want hier ook lees je bij Matthäus dat de mensen hielden hem voor een profeet. Dus hij was enorm populair.
Jezus haalde heel veel teksten uit, hè, uit de profeten en uit de psalmen. Hebben ze dat helemaal niet begrepen, die fariseeën?
Ja, sommigen wel natuurlijk. Hè, want hij heeft ook fariseeën onder zijn volgelingen uiteindelijk. Nou, Paulus, Nicodemus, die gaat het gesprek aan. En er zijn ook in de handelingen lees je ook bijvoorbeeld dat in de handelingen 15 dat er ook gewoon fariseeën zijn onder de christenen. Dus er zijn ook fariseeën die hem wel volgen. En volgens mij is het ook wel, ook al zijn ze er geïrriteerd over, ze deden het allemaal bij elkaar. Hè? Je hebt ook nog geschriften van de Essenen die ze kunnen vinden waarin ook heel negatief over fariseeën en over sadduceeën worden gepraat. Dus wat al die groeperingen deden, wat wij ook doen natuurlijk, is negatief over de ander praten. Dat doen wij zelf ook. En in kerkelijk Nederland is dat ook helemaal niet onbekend. Om de ander te verketteren. Dat is wat zij gewoon deden. En dat is wat Jezus eigenlijk ook doet. Alleen Jezus heeft gelijk, denken wij.
Huh?
Ja, weet ik niet, als het er... Ja, ja. Nou ja, dat is fantastisch als je leest wat er onder zijn... Ja. Ja.
En dan zegt hij, ik ben gewoon een christen met mijn eigen geloof, laat me lekker naar links lopen.
Ja, dat denk ik ook.
Daar kan je daaronder. Is dat zo? Ja, ik lees het niet. Als je geen abonnement hebt, kan je het niet lezen. Als je al te vaak een artikel hebt gelezen. Ja, maar dan heeft u nog niet heel vaak een artikel op Sip gelezen. Want Sip zegt tegen mij, je hebt nu wel genoeg gratis gelezen. Ga nu maar betalen dus. Nee. Ja? Dus we kunnen jouw account. En eigenlijk als je Lucas leest en ook die andere evangelie, zie je enorm veel van dit soort, ik heb er maar twee uitgekozen, je ziet enorm veel van dit soort confrontaties en ook gelijkenissen. Bijvoorbeeld, Jezus heeft ook een heel aantal gelijkenissen waarin hij eigenlijk de vraag stelt, wat is nou belangrijker, de uiterlijke regeltjes volgen of het hart, of doen wat eigenlijk de essentie van de wet is, hè? Nou, je naaste liefde en liefde tot God. En je leest ook bijvoorbeeld, als je Lucas leest, lees je een bepaalde volgorde. Maar als je Matthäus leest, is die volgorde iets anders. Nou kan het zijn natuurlijk dat zij die volgorde gewoon, omdat ze een mooi verhaal, een logisch verhaal wilden bouwen, dat ze die volgorde iets hebben anders gemaakt. Maar ik stel me ook zo voor dat Jezus dit soort dingen veel niet één keer heeft gezegd, maar dat hij zo'n reden tegen die schriftgeleerden, dat WU-schriftgeleerden, dat hij dat in het ene dorp deed en dan kwam hij in het volgende dorp en dan deed hij het weer. Dat kan ik me zo voorstellen. Dat doen wij ook, hè, als je eenmaal een verhaal hebt wat in je hart zit, wat je wil uitdragen, dan vertel je dat op meerdere momenten. Ja. Daar komt.
En daar gaat Paulus net zo keihard tegenaan.
Ja.
Als Jezus die tegen de
fariseeën. Ja. Daar komt Paulus ook vandaan natuurlijk. Van dat, en dat is ook zo mooi wat Jezus op een gegeven moment ook zegt. Hè? In het stuk wat we net hebben gelezen zegt hij tegen die schriftgeleerden, jullie leggen de mensen een last op die niet te dragen is. En dat last is gewoon het idee van iets wat je op een pakdier, op een ezel legt. En dat is te zwaar voor de mensen te dragen. En daarom zegt Jezus ook, kom tot mij alle die vermoeid zijn en bezwaard. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En juk is voor die mensen ook weer een heel bekend begrip. Want Als je bij die fariseeën of ook tot het judaïsme nog steeds, als je bekeert, dan heet dat dat je het juk van de geboden op je neemt. Dat was gewoon wat zij bedoelden. En Jezus zegt eigenlijk, mijn juk is licht. Als je bij mij hoort, heb je al die regeltjes niet, want daar gaat het niet om. Ja. Tenminste, zo interpreteer ik dat. Nee, hij wijst niet Torah af. En hij wijst ook, als je het daarover hebt, hij wijst nog geen eens al die regeltjes van hun af. Als je maar snapt waar het om gaat. Ja. Het is niks mis mee met je handen wassen voor het eten, als jij dat wil doen. Maar ik vind het mooi dat jij dat zegt, want ik vind dat is dus ook precies hetzelfde wat je bij Paulus ziet. Bij Paulus ziet, zegt ook, je moet elkaar niet veroordelen omdat de een iets doet voor God en de ander laat iets voor God. Als je ervan overtuigd bent dat jij dat voor God doet, dan zit het goed met je hart. Weet je wel? En daar gaat het om. En dan maakt het niet uit dat de een iets wel doet en de ander iets niet. Als je het maar allebei voor God doet, als je het maar allebei niet doet, omdat jij belangrijk wil zijn of de ereplek wil hebben in de synagoge. Of, ja, snap je? Dus ik denk eigenlijk dat...
Ja.
Ja.
En jij doet dat, vind ik anders. Maar jij doet dat misschien een goed
uit.
Maar ik
vind
toch wel een beetje spannend dat je dat.
Ja, menselijk. Wij gaan heel erg belang hechten aan onze ritueeltjes. En ja, dat is zo. Ja, het is laat, joh. We moeten stoppen. Hij staat uit. Ik zie niks.
Dag Karen.
Dag Karen.